Goed, de pauze is voorbij. De materie is weer naar binnen gewerkt. Oh ja, je zit nog aan een lekkere koekbord. Nou, ik heb hem op hoor. Ik heb hem al lang op. Goed, even terug. Waar waren we bezig? We hadden de Hebreeënbrief er even bij gepakt, hoofdstuk 6. Om aan te geven wat de beginselen waren van het onderwijs. Wat de melk was. En de schrijver zegt, nou, laten we daar nou even van afgaan. Laten we nu doorgaan naar wat dieper is. En daar stond in dus het begrip van onderwijs van dopen, doopvormen zou je kunnen zeggen. En daarom heb ik het eigenlijk ook gelezen. God voerde een parallellen tussen materiële en geestelijke sferen. Dus datgene wat we met onze zintuigen konden waarnemen, waren afbeeldingen van datgene wat eigenlijk de geestelijke werkelijkheid was. Bijvoorbeeld, het verwijderen van lichamelijk vuil door middel van water, dat was een beeld, het was werkelijk jezelf een beetje wassen of zo, maar het is een beeld van iets geestelijks, namelijk voor het reinigen van geestelijke onreinheid. En dan is water is niet werkzaam. Zelfs niet als je er een beetje sop in doet. Dat gaat niet. Je innerlijk, je geestelijke onreinheid kan niet met een sopje schoongemaakt worden. Dat kan alleen met het woord. Dus het beeld van het lichamelijk wassen, is, daar staat de werkelijkheid van het innerlijk gereinigd worden door Gods woord. Nou, en dan is dus dat water is als het ware het beeld van het woord. Ja, er staat ook wat in over water, met name levend water. En dat heeft weer een hele bijzondere werking in de laatste eonen stad. Dus dat wordt bedoeld met parallellen tussen materiële en geestelijke sferen. Materiële beelden om geestelijke werkelijkheden uit te beelden. Nou, de tabernakel was zoiets. De tabernakel die was gemaakt van goud en zilver en koper en linnen, hout en verschillende andere materialen. En symboliseerde zijn heerlijke woonplaats en de manier waarop hij benaderd mocht worden. Dat kunt u nalezen in Exodus 25 tot en met hoofdstuk 27. Maar die tabernakel, ja, dat was een draagbaar tentje, om het zo maar eventjes toch te relativeren tot wat het eigenlijk is. Ook al was hij nog zo mooi en ook al was hij exact gebouwd zoals God het beschreven had. Het was trouwens ook een gebouwd naar het voorbeeld van wat Mozes getoond was. Dus de echte tabernakel was het niet. Het was het schaduwbeeld van die echte tabernakel. En de tabernakel is, als je het heel goed naleest, is weer het schaduwbeeld van onze Heer Jezus Christus. Dus de geestelijke werkelijkheden die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen, die worden uitgebeeld door zaken die we wel met onze zintuigen kunnen waarnemen. Het jammere is alleen dat we vaak niet verder komen dan juist die schaduwbeelden. En dat we het geestelijke niet vatten. Maar daarom zijn we dus niet meer op de basisschool, maar beginnen we nu aan een cursus om wat verder te komen. Zijn heerlijke woonplaats. Ja, maar God woont in een ontoegankelijk licht. Dat kan je van de tabernakel niet zeggen. Daar kon je wel zijn verschijning waarnemen, maar het was niet zijn echte woning, het was het beeld ervan. God handelde met zijn aardse volk als met een kind. Hij gaf hen de wet als onderwijzer om op te leiden naar de ware leraar. Ik heb dat maar met een hoofdletter geschreven. Dus die ware leraar, dat is Christus. Totdat Christus kwam, kon er geen volledige onderrichtscursus zijn. Iedereen van Mozes tot Christus was, om het zo maar te zeggen, op de basisschool. Ja, en het is vervelend om Als je nog steeds op die basisschool zit en denkt dat je al op de universiteit zit, dan is het wel vervelend om te horen dat je eigenlijk maar met de basisschool bezig bent. Maar, want veel gelovigen zijn gewoon nog op die basisschool. Die zien de uiterlijke dingen als de werkelijkheid. En de geestelijke dingen die erachter zitten, die nemen ze niet waar. En ze menen dat door al die uiterlijke dingen van het zielse te doen, dat het topje is van geloof. Het is basisschool. Het leerboek, bestaande uit types en schaduwen, waren grondbeginselen en bestond uit beginselvoorschriften. En toen kwam Christus. Galaten 4, vers 7. Hij was het grote tegenbeeld. Hij onthulde het hart van God volledig en volkomen aan het kruis. Vanaf toen heeft God zijn woord gecompleteerd en een volledige cursus aangeboden. Aangeboden. Gratis. Nou ja, Christus heeft de prijs betaald voor die cursus. En wij hoeven het niet te betalen. Vanaf toen heeft God dus zijn woord gecompleteerd en de volledige cursus aangeboden. Christus zelf is ons leerboek. En in hem is er volwassenheid. We gaan naar dopen toe. Wassing eigenlijk. Ik heb net al eventjes gezegd voor mijn beurt, toen we het nog over geest hadden, dat in de Septuagint staat een woord dat in het Hebreeuws wassing betekent, maar wat de Septuagint in het Grieks vertaalt met dopen. Met andere woorden, er is eigenlijk geen verschil tussen die twee begrippen, wassing of dopen. Dopen is eigenlijk dippen. Als je het zo mag zeggen. Wassing is dus het basiswoord voor het Griekse baptizo, dopen of dippen. Een van de beginselvoorschriften is de leer van dopen. Hè, hebben we net gehoord uit Hebreeën 6. Of zoals Hebreeën 9 vers 10 zegt, onderwijs van wassingen. Dat hoort bij de eerste beginselen, onderwijs van dopen of wassingen. Het wasvat van de tabernakel, dat diende om de handen en voeten te wassen voordat men tot het altaar of de tent van de samenkomst ging. Het stond tussen het altaar en de tent van de samenkomst in. Dus daar was de tent van de samenkomst. Dan, als je dan naar de uitgang je bewoog, kwam je dat wasvat tegen. En nog dichter bij de uitgang stond dan dat brandofferaltaar. Zoals er drie heiligdommen zijn voor God, namelijk de tabernakel, eerste, ten tweede de tempel van Salomo en ten derde, nog toekomst, de tempel zoals die beschreven is bij Ezechiël. Zo horen daar ook de diverse wassingen of dopen bij. Die worden ook beschreven. Er wordt echt beschreven over de tabernakel hoe je je kon naderen naar de tent van de samenkomst. Dan moest je je wassen bij dat wasvat. In de tabernakel, het wasvat tussen het altaar en de tent van de samenkomst, wassen. Het was geen onderdompeling daar. Was een verplicht ritueel om tot God te mogen naderen, tot het altaar in de tent van de samenkomst. Het beeld voor gemeenschap met God. Dat was ze. Het was het beeld, niet, ik kan me nog herinneren, ik ben een paar jaar, heel lang geleden toen ik nog jong en vief was, toen ben ik leider geweest, kampleider geweest, hoe noemen we dat, leider geweest van de recreatieperiode in Maarn. En dan kwamen al die kinderen aanstormen als eerste bij de lunch. En dan zei ik, heb je handen gewassen? Nou, 90% niet, hè. Ik denk, ja, ik ben toch je moeder niet, dacht ik nog even. Maar goed, ik stuurde ze allemaal terug. Wassen. Nou, dan, ze werden niet eens schoon van hun gewas. Dat was nog steeds even vies. Maar dat wassen, dat was nodig om je eten toch een beetje gezond binnen te krijgen. Maar daar gebeurde niks van binnen. Nou, zo was dat ook in de tabernakel. Daar gingen je handen en je voeten wassen. Maar ja, ik denk in de woestijn, als je dan van het wasvat weer naar de tent van de samenkomst, heb je weer vuile voeten. Dus dat kan nooit de bedoeling geweest zijn dat was, hè, dat je dan schoon moest blijven van buiten. Nee, het was het beeld om gereinigd te worden van binnen. Daar ging het om. Het uit, maar ja, ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Dus dat was wat, was er, om, en God had geïnstrueerd om dat te doen, om je te wassen, je voeten en je handen te wassen, als beeld dat je eigenlijk als het ware van binnen gewassen werd, van binnen gereinigd werd. En, zegt Hebreeën 9 vers 9, de tabernakel beeldde tevens de tegenwoordige tijd uit voor Israël. En wat is die tegenwoordige tijd waar Hebreeën 9 vers 9 op doelt? De periode dat onze Heer Jezus op aarde was. Dus de tabernakel was het beeld van de periode dat hij tot de zijnen kwam en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus de tabernakel heeft een, als het ware, een toekomstig beeld in zich. Nou, ja, het was een ongelooflijk volk. Het was gewoon de tijd van de woestijn, zal ik maar zeggen. Nou, dat was één. De tabernakel. De tweede, de tempel van Salomo. Het wasvat, wat dus in de tabernakel tussen het altaar en de tent van de samenkomst stond, dat was niet meer op diezelfde plek terug te vinden, bij de tempel van Salomo. In plaats daarvan stond er een heel groot iets wat men noemde de Bronzen Zee. Er zat ook veel water in, maar dat was geen wasvat. Dat had meer met dienstbetoon te maken, met dienstwerk. Er waren wasvaten in de tempel van Salomo, 5 links en 5 rechts, naast dat tempelgebouw. En die 10 wasvaten, die hadden koperen wielen. Nou ja, goed, fijn, mooi, koperen wielen. Er zit beweging in de zaak, zou je zeggen. He? Nou, dat zien we ook wel, er zit beweging in de zaak, hoor. Als om aan te geven dat het een tijdelijke zaak is. En dan krijgen we de tempel van Ezechiël. Dat is dus toekomst. Nou, de tempel van Salomo, die stond in het land waar Israël terechtgekomen was, hè? En heeft ook een toekomstvisie, namelijk die wijst naar het land, het koninkrijk der hemelen, wat wij noemen het duizendjarig rijk, die wijst naar die periode. Dus de tabernakel wijst naar de komst van de Heer Jezus op aarde. De tempel van Salomo wijst al naar de toekomst, naar het duizendjarig rijk. En nu krijgen we de tempel zoals beschreven in Ezechiël. En die staat in het duizendjarig rijk. Maar heeft ook een toekomstige aanwijzing. Namelijk naar de periode dat God woont bij de mensen en er helemaal geen tempel meer is. De tempel van Ezechiël. Bezoeken naar het wasvat. Het wasvat van de tabernakel? Nee, dat zien we dan niet. Dat was al weggenomen door de tempel van Salomo. Dan kijken we naar de zijkanten, zoals het bij de tempel van Salomo was. Er stonden 2 keer 5 van die wasvaten op wielen. Hé, die zijn er ook niet meer. Waarschijnlijk hebben ze hun wielen gebruikt en zijn ze weggereden. En zelfs de koperen zee, zoals in de tempel van Salomo, is verdwenen. Maar in de plaats van dit al, van die wasvaten en van die koperen zee, komt er onder de drempel van het huis een rivier van levend water tevoorschijn, die de vloek verwijdert en overvloedig leven en vrucht tevoorschijn brengt. U kunt het allemaal nalezen in Ezechiël. In dit specifieke is het Ezechiël 47 vers 8 en 9. Er is inderdaad in deze tempel voldoende water. Geen wasvaatjes. Zelfs geen bronzen zee. Maar een vloeiende rivier die steeds dieper wordt naarmate hij voortvloeit. Dus de tabernakel sprak van de tijd die ging komen dat de Heer Jezus tot de zijne kwam. Die stond in de woestijn. Dus hij wees alweer een periode vooruit. De tempel van Salomo spreekt van de toekomst daarna, wanneer hij die komt, groter is dan Salomo, en zijn regering van vrede zal beginnen in het duizendjarig rijk. Die stond in het land Israël, maar wijst naar de toekomst, naar het duizendjarig rijk. En dan Ezechiëls tempel, die staat in het duizendjarig rijk, maar wijst naar de toekomst. Naar de toekomst wanneer er geen tempel meer nodig is. De dag van God dus wordt dat genoemd. Daar zal geen vloek meer zijn en er zal een nieuwe schepping zijn en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. De woonplaatsen van God zijn de schaduwbeelden van wat de toekomstige werkelijkheid zal zijn. En de wassingen of dopen die daarmee gepaard gaan, die zijn dus, die wijzen ook dus in een bepaalde trend naar hoe dat moet met dat dopen. Goed, we stappen over naar de tijd van Johannes de Doper. Wat die Johannes de Doper, die doopte in de Jordaan. En de mensen lieten zich dopen. Dat was een doop van bekering. Bekeert u, want het koninkrijk Gods enzovoort. Is daarbij gekomen. En zelfs de Heer Jezus liet zich dopen. Nou, moest de Heer Jezus zich bekeren? Nou, denk ik niet. Had de Heer Jezus dan iets nodig om zich te bekeren? Had hij zonde gedaan of zo? Dan was het al gauw fout gegaan. Hij die geen zonde kende, werd tot zonde gemaakt. Dus er was een doop tot bekering en de Heer Jezus liet zich ook dopen. En waarom liet de Heer Jezus zich dopen? Omdat doop hem verbond met de anderen die gedoopt werden. Zo ontstond er een eenheid. Hij hoorde bij hen die zich doopten op bekering. Het scheidde hen, de doop van Johannes, scheidde hen die dit ondergingen, af van het volk als geheel. Niet het hele volk liet zich dopen. Misschien wel 10.000 of zo, ik weet niet, of meer of minder. Maar niet het hele volk Israël liet zich niet dopen. Er stonden wel allemaal te kijken, dat wel. Een heleboel bekijkstrok Johannes. Dus het scheidde hen af van het volk als geheel. En dus werd het een afgezonderd gezelschap, zij die gedoopt waren. Nou, dat gebeurde ook met Cornelius. Ik weet niet of je het verhaal kent. Petrus die was met geen stok te bewegen om naar Cornelius te gaan. Nou, God had een paar visioenen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk, met hangen en wurgen ging die. En wat gebeurde er toen? Cornelius ontving de gave van de Heilige Geest. Terwijl Petrus nog aan het vertellen was over de Heer Jezus. Toen ontving Cornelius al de gave van de Heilige Geest. Had nog geen druppel water gezien. Er was geen doop voor nodig. En dat is toch wel bijzonder. Pas daarna zei Petrus, kunnen wij het water weren? Nou, eigenlijk was het water al niet meer zo nodig, want die geest die was al uitgestort. Ja? En dan, door die doop toch, en daarom was het waarschijnlijk nodig, werd Cornelius verbonden met de groep van gedoopten die in Jeruzalem waren, of in Israël. De doop van Saul, onze latere apostel Paulus. Toen hij in Damascus was, lijkt een zelf uitgevoerde doop. Ja, er staat een Grieks woord, wat eigenlijk zegt van, word gedoopt en was je zonde weg. Dus vanuit de constructie van het Griekse woord heb ik me laten vertellen. Nogmaals, ik ben geen kenner, maar ik ken iemand die het heel goed weet, namelijk broeder nog. En daarnaast heb ik nog een zuster en een broeder die er ook wel wat van weten. Nou, word gedoopt en was je zonde weg. Het lijkt een zelf uitgevoerde doop te zijn. In een tijd waarin Johannes de Doper en anderen doopten. Maar laten we wel wezen, een zelf uitgevoerde doop was heel gewoon in Israël. Bij dat wasvat in de tabernakel. De enige die zich lieten wassen door Mozes waren Aaron en zijn zonen toen ze in hun ambt gesteld werden. En daarna moesten ze het steeds zelf doen. De priesters moesten zichzelf wassen. Er kwam helemaal niemand aan te pas. Nou, in wezen is dat ook wat met Paulus gebeurt. Die doopte zichzelf. En dat is eigenlijk wel fijn. Want daarmee behoorde hij niet tot de kring in Jeruzalem. Hij liet zich niet dopen op gelijke wijze als de mensen in Jeruzalem door Johannes de Doper en door Petrus. Hij doopte zichzelf, ook een beeld, weer een schaduwbeeld van reiniging en van verbondenheid met Christus die hem geroepen had, buiten het land. Voor de poorten van Damascus. De verheerlijkte weer Heer had hem aangesproken. Hiermee was hij dus niet zoals Cornelius een deel van de groep in Jeruzalem die zich liet dopen. Nou, dat heb ik al gezegd. Zelfwassing is heel normaal in Jeruzalem. Het beeld van deze wassing is eenvoudig en prachtig en nodig voor gemeenschap met God. Nadat de apostel Paulus de nieuwe bediening inging, die van verzoening. Kijk, dat is een latere fase. Hè? In het begin, toen hij in Damascus was en tot geloof kwam, verkondigde hij uit de schriften dat Jezus de Zoon van God was. Nou, daarna ging hij een aantal jaren in de woestijn. En op een gegeven moment zie je dat in zijn periode van dienstbetoon er opvolgende fases zijn waarin rechtvaardiging aan de orde komt en uiteindelijk ook verzoening. Dus er veranderde veel na die bediening van de verzoening. Ten eerste, 2 Korinthe 5 vers 16 zegt, kennen we Christus niet langer naar het vlees. Ook als we Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer, staat er. Misschien staat er wel van nu af aan niet meer. Zelfs ten tweede, is ieder die in Christus is een nieuwe schepping. Nou, dat is heel wat anders dan de schaduwbeelden waarin je nog steeds onder de wet staat. Je bent een nieuwe schepping. En waar wijst die uitspraak, dat begrip op, nieuwe schepping? Er komt een nieuwe schepping. Zie, ik maak alle dingen nieuw, staat er in het boek Openbaring. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, datgene wat dus nog in de toekomst verborgen zit. Datgene waar de tempel van Ezechiël ook naar wijst. Dus wat na dat duizendjarig rijk komt. Is nu al aangebroken in de geest. Wij zijn een nieuwe schepping. Nou. De toekomst is naar ons toegekomen. Mag je zeggen. De beelden van het toekomstige zijn werkelijkheid. Geestelijke werkelijkheid geworden in gelovigen. Als je dat beseft, dat we eigenlijk een paar eonen overgeslagen hebben. Wij zijn al daar waar de laatste eon voltooid gaat worden. Dus er staat ook verderop in 1 Korinthe 10, als ik het wel heb, dat wij het zijn over wie de voltooiingen van de eonen gekomen zijn. Ook zo'n bijzonder begrip. Dus ieder die in Christus is een nieuwe schepping. De dingen van het begin gingen voorbij. Zie, het is nieuw geworden. Maar alles is van God. U kunt het nalezen in 2 Korinthe 5 vers 17. Het verloop van de diverse doopvormen laat hetzelfde beeld zien als de vergelijking van de toekomstige heerlijkheid van de nieuwe schepping. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met de geestelijke nieuwe schepping die nu ons deel is. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is. En dat zijn niet alleen maar woorden. Ik hoop dat u beseft en dat u ervaart dat dat niet alleen maar woorden zijn. Als God met zijn geest woning in ons heeft gemaakt, dan veroorzaakt hij dat nieuwe in ons. Dan gaat al dat vleeselijk denken en die gezindheid van het vlees gaat wijken voor geestelijk denken. Voor geestelijk inzicht en voor de gezindheid van de geest die ten leven is. En zo maakt God ons, heeft God ons gemaakt toen wij tot geloof kwamen, tot een nieuwe schepping. Over de doop, als je daarover nadenkt, in de dagen van de Heer op aarde was er één doop. De doop in water. Een beeld, hè? Schaduwbeeld. Hè? In de era van Pinksteren was de doop van de geest toegevoegd, hè? De geest die kwam op mensen. Er gebeurden allerlei wonderbaarlijke zaken. Je kon het gewoon, maar je kon het allemaal met je zintuigen wel waarnemen. Dus, Het was toegevoegd. Er was dus een doop in water. En er was een doop bijgekomen van de geest. In de eerste tijd van het beheer van Paulus voor de natie gingen deze twee dopen ook door. Maar juist het tegengestelde van de dagen van Pinksteren. Namelijk, allen hadden voor de tijd van Pinksteren, die doopten de doop van water. En in de tijd van Pinksteren werd er toegevoegd dat een aantal mensen ook de doop van de Heilige Geest ontvingen. En later was het zo dat de doop van de geest belangrijker werd en de doop van water minder werd. Paulus zei op een gegeven moment, ja, maar ik ben helemaal niet gekomen om te dopen. Ik ben gekomen om evangelie te verkondigen. En hij heeft er wel wat mensen gedoopt, maar het zijn er zeer weinigen geweest. Het was allemaal een beetje, dat waterdoop was allemaal een beetje aan het, dat was eb aan het worden, zou ik maar zeggen. Dat water dat vloeide weg. Allen hadden dus de doop van de geest en alleen sommigen in water in die periode. Maar nu, in het nieuwe beheer, is er opnieuw één doop. En dat kunt u lezen in Efeze 4, vers 5, een volkomenheidsbrief. Geschreven nadat het boek van Handelingen, waar dat dopen in voorkomt allemaal, afgesloten is. En dan gaat het over de eenheid van de geest. Eén God. Nou, zullen we eens even lezen, Efeze 4. Wel een heel mooi stuk en heel belangrijk eigenlijk ook. Ik zal het voorlezen uit de Concordante vertaling. Ik heb zo'n boekje. Ik ben heel bijzonder. Ik heb zo'n boekje waar het Concordante vertaling in staat. En u bent straks ook heel bijzonder. Want ik verwacht binnen afzienbare tijd dat iedereen dat boekje zal hebben. En dan in een veel mooiere uitvoering dan dit. Efeze 4. Vers 1. Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijveren de eenheid, nou komt het, hè, gaat over de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Geen twee en zelfs geen drie, één doop. Eén God en Vader van allen, die is op, over allen en door allen en in allen. Dus in dit nieuwe beheer is er één doop. Net zoals er ook één doop was in de tijd van de Heer op aarde. Maar nu is het niet meer in water, maar in geest. Nou, we hebben nog een klein stukje te gaan over doop in de brieven van Paulus. Ik hoop dat u nog fris genoeg en monter genoeg bent om er even bij te blijven. Ja, kan dat nog? Ja, het is heel veel informatie, hè? Ja, nou, u kunt het nalezen, hoor. Het staat allemaal op papier. En we kunnen er later nog eens over praten met elkaar. Laten we nog even spreken over de doop in de brieven van Paulus. De waarheid voor de huidige tijd is ons gegeven door Paulus. Nou ja, dat wordt natuurlijk betwist dat de waarheid is voor de huidige tijd. Maar als je Efeze 3, vers 8 en 9 leest, dan, dat heb ik nou toch hier in de buurt, vers 10. Mij, de allergeringste van alle heiligen, staat er in Efeze 3, vers 8, werd deze genade gegeven aan de natiën, dat zijn wij, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept, opdat nu, en er staat letterlijk opdat vanaf nu, vanaf het moment dat hij dat schrijft, vanaf het moment dat de periode van Handelingen afgelopen is, gaat hij dit geheimnis onthullen, opdat vanaf nu, door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteit en de volmachten te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt wordt. Vanaf nu. Dus we zitten nu in dat beheer wat hier gegeven staat, voor de huidige tijd, om de onaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie te verkondigen. Om de betekenis van de diverse vormen van doop duidelijk te krijgen, is het goed om ze te bestuderen in de plaats van het beheer waar het gevonden wordt. Nou, ik heb al verteld, Paulus heeft diverse fasen van dienstwerk doorlopen. En die kan je ook vinden in zijn brieven die hij geschreven heeft. Galaten was een vrij vroege brief waarin de geheimenissen van de Efezebrief nog niet bekend waren gemaakt. En daar staat over doop, Galaten 3 vers 25 tot 28, want al wie in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. In wie nog Jood, nog Griek is, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk. Want jullie zijn allen één in Christus. Bekleed met Christus is dus alleen Christus zichtbaar. Dan is, als je met Christus bekleed bent, dan kijk je elkaar aan en je ziet Christus. En je ziet niet meer een Griek, of een Jood, of een vrouw, of een man, of een slaaf, of een vrije. Je ziet Christus. Je bent in Christus gedoopt, je bent met hem bekleed en dat verenigt ons, ja, als ziende Christus. Zo ziet God ons, als Christus. Zonder onderscheid van ras of stand, rijk of arm, slaaf of vrije. Alle vleeselijke verschillen zijn verdwenen. En nergens lees je dat je je eerst moest laten dopen voordat dit gebeurde, hè? In water of zo. Staat er helemaal niet. Ze zijn allen één in Christus. Die Galaten die waren een beetje dom. Nou, onverstandig, zegt hij, onverstandige Galaten. Want wat deden die? Die waren begonnen met geest en ze wilden het voltooien in het vlees. Dus ze gingen de wet weer houden enzovoort. Maar dat is nou, ze zijn begonnen in geest en toen gebeurde dat wonder dat ze in Christus gedoopt zijn en Christus aandelen. En allen die geestelijk op die wijze mogen beginnen, doordat Christus hen roept, die zou ik met klem willen vragen, lees de Galaten brief als een waarschuwing. Ga niet terug om dat wat geestelijk door God in je begonnen is, die nieuwe schepping, om dat in het vlees weer af te maken. Ja, je maakt het af, die nieuwe schepping maak je af. Die dood je als het ware. Die komt niet tot ontplooiing wanneer je het weer in vleeselijke rituelen en uit menselijke kracht meent te gaan doen. Nou, in Romeinen een overgangsbrief. Of zijn jullie onwetend dat wie, er staat letterlijk zoveel als, in Christus Jezus worden gedoopt, in zijn dood worden gedoopt. En in vers 4, wij dan werden met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij zouden wandelen in nieuwheid van leven. In Christus gedoopt worden. Dat betekent in nieuwheid van leven kunnen gaan wandelen. Doop verenigt. Doop verenigt ons met Christus. Bij de Korintiërs was zo dat doop scheiding bracht. Ik ben van Apollos en ik ben van Paulus. En die hadden, daar was de doop heel regelmatig aan de orde. Kan ook scheiding brengen. Als je kijkt naar het vlees. En jij zegt het. Als je je laat dopen en degene die je doopt, die zegt het verkeerd. Die zegt Jezus Christus en niet Christus. Nou, al dat soort dingen komen dan ineens tevoorschijn. En die brengen scheiding. De dingen van het vlees brengen scheiding. Alsof de doop, dat ritueel van de doop, het ware is. Het was hooguit in die tijd een schaduwbeeld. Alle doopvormen tot nu toe zijn schaduwbeelden. En als er schaduwbeelden zijn, moet er ook iets wezenlijks zijn waar dat schaduwbeeld van afgeleid is. Ja. Als je in de tuin een grote bloembak neerzet en de zon schijnt erop, dan zie je toch ergens schaduw. Misschien in de tropen alleen niet, maar dan staat hij er rechtboven. Maar als de zon schijnt, dan zie je schaduw. Is nou die schaduw de werkelijkheid of is die bloembak nou de werkelijkheid? Nou, die bloembak is de werkelijkheid. En die, de zon die erop schijnt, die veroorzaakt de schaduw. Nou, zo is het ook voor ons. De schaduwen zijn de rituelen die zichtbaar zijn voor de zintuigen, terwijl het geestelijke, wat niet zichtbaar is voor de zintuigen, is zichtbaar in je geestelijk leven. Dus, we zien de schaduwbeelden, nou gaan we op zoek naar de werkelijkheid. Daar komt het in wezen op neer. De wassingen van de wet en het water van de Jordaan waren niet eens in staat om het vuil van het vlees te verwijderen. De Jordaan was ook een beetje vies. Nog minder raakte het de morele vervuiling die het schepsel scheidt van de schepper. Je kan met water geen toegang baden tot God. Dat gaat gewoon niet. Het zijn uiterlijke dingen die wijzen op iets innerlijks. Maar wat kan wel zo'n morele vervuiling wegwassen? Niets minder dan de dood van Christus. En dat was de doop waar hij van sprak. Niet alleen de lichamelijke dood aan het kruis, maar ook wat nog dieper lag, dat geestelijke, dat hij van Gods gezelschap en van Gods aangezicht, van Gods glimlach zou je bijna willen zeggen. God toonde zijn glimlach aan de Heer, want de Heer was gekomen om de wil van God te doen. En dat deed hij perfect. Hij werd van God gescheiden. In zijn doop. Dat is zijn kruisdood. Dat is zijn doop. Hij werd tot zonde of tot zondoffer gemaakt. En God zond vuur. God zond vuur van boven in zijn gebeente, staat er. Hij die zonder zonde was. Hij die geen reiniging nodig had. Hij die geen doop nodig had. Werd voor ons tot zonde gemaakt. Toen was de reiniging nodig. Namelijk toen hij tot zonde gemaakt werd, moest de reiniging plaatsvinden. Want hij was de zonde zelf geworden. En dat moest gereinigd worden. En hoe kon dat gereinigd worden? Doordat God zich van hem afkeerde. En doordat God een methode nam om die zonde te vernietigen voor altijd, die dwars door hem heen moest gaan. God zond vuur van boven. Water zou niet werken. Letterlijk vuur zou ook niet werken. Alleen de brandende toorn of verontwaardiging van God kon die zonde verteren. Alleen zijn vurige onbehagen kon reinigen. En dat bracht onze Heer in het graf. Ik denk wel eens, het is fijn dat we regelmatig maaltijd van de Heer vieren. Want ik denk dat we, ondanks het feit dat we gelovigen zijn, heel vaak makkelijk stappen over wat op Golgotha gebeurde. Daar is zoiets dieps gebeurd. Daarin werd de Zoon tot zonde gemaakt om Gods wil te doen en om ons vrij te kopen. Maar beseft u wel wat het voor vader, voor God zelf geweest moet zijn om zo met zijn eigen zoon om te gaan? Goed. Menselijke wijze gesproken denk ik, wat zal Abraham gedacht hebben toen hij met Isaac onderweg ging naar Moria om zijn zoon te offeren? En dat ligt op een niveau, menselijk niveau. Maar het is ook weer, dan kan je je iets voorstellen. Abraham, zegt Hebreeën, heeft gemeend dat God Isaac uit de dood zou teruggeven. Dat was Abrahams geloof. En God wist dat het bij Abraham en Isaac niet nodig was, maar wel met zijn eigen zoon was het nodig. En hij zond vuur en hij verteerde de zonde. En hij was op dat moment de zonde. Dat is de doop die van hem is, die reinigt en zuivert en God volkomen tevreden stelt. En omdat deze doop niet voor hemzelf was, want hij had geen zonde gedaan, was het dus voor mij. Dat zo mogen we daarover nadenken. Dit is de doop van alle dopen. Het kruis van Christus, van de Christus van God. Dood, opgestaan, verheerlijkt. En wij mogen daardoor de verwachting van de opstanding hebben. Ja, ik zou graag nog ietsje verder willen gaan, maar ik besef dat het zo langzamerhand te veel begint te worden. Mag ik nog een klein stukje doorgaan? Kunnen jullie het aan? De vaderen, 1 Korinthe 10, zijn allen gedoopt in Mozes. Wanneer gebeurde dat? Nou, toen ze door die zee gingen. Hè? Allen gedoopt in Mozes. Wat betekent dat? Dat ze met Mozes verenigd werden. En wat betekent dat? Dat ze afgescheiden werden van Egypte. En met Mozes verenigd naar de overkant. Nou, en ja, hartstikke fijn hè, dat ze daar gedoopt werden. Er kwam zelfs geen druppel water aan de pas, want ze gingen droogvoets er doorheen. Maar het wordt toch beschreven door Paulus als een doop. Nou, goed. En ik zal je zeggen, er was water zat hoor. Je keek naar links en je keek naar rechts. En het stond zo meters boven ze. En Paulus noemt dat een doop. Bijzonder hè? Nou, ik denk misschien dat u er zo even over na kan denken. De vaderen zijn alle gedoopt naar binnen in Mozes. Nee, ze zijn met hem verenigd. In de wolk en in de zee. En genoten allen dezelfde geestelijke gaven. Dus ze hebben geestelijke gaven genoten. Nou, dat klopt, aan de overkant. Op een gegeven moment kwamen die geestelijke gaven. Hè? Onder andere in de wetgeving, afbeeldingen hè, van ja, een eredienst die zo fantastisch mooi was, als ze hem hadden kunnen houden. Dat was het grote probleem. Maar het was prachtig. Maar in de meeste, en hebben dus die geestelijke gaven gehad, ze zijn gedoopt in de zee. En in de meeste heeft God geen welbehagen gehad. En ze werden verstrooid of uitgestrooid. Hun lichamen werden uitgestrooid in de woestijn. En er waren er maar een paar die in dat beloofde land kwamen. Welke les mogen we eruit leren? Zij die hun zekerheid stellen op de doop of op geestelijke gaven, die dus in wezen voor de zintuigen bedoeld zijn. Laten ze nou goed opletten, want zij die menen te staan, zegt 1 Korinthe 10 vers 12, laten die nou opletten dat ze niet vallen. De doop van Christus, kijk, als je gaat vertrouwen op die geestelijke gaven, op de wondertjes die kunnen gebeuren, op genezingen, en nou, noem maar op wat er allemaal kan gebeuren, hè, daar ga je dan op vertrouwen. Het gekke is, ja, ik ken een paar broeders die in zulke gemeenten zijn. Maar het moet steeds opnieuw herhaald worden. En eigenlijk moet het, net als met circus, zou ik maar zeggen, er moeten steeds bijzondere dingen gebeuren om het weer enthousiast te maken en leuk te maken. Want anders is het, oh, dat heb ik al gezien. Hè? Dus het zijn de dingen die naar het vlees zijn. Het is niet de werkelijkheid. En het is niet van deze tijd. Hè? We hebben net gesproken over vanaf nu. Nou, dan gaat het over de geestelijke gaven. De doop van Christus met Heilige Geest is de enige doop die onze harten voor altijd vast kan doen staan voor Gods aangezicht. Nou, dan kan je denken aan de doop van Johannes de Doper toen de Heer zich liet dopen en de duif kwam. De geest kwam in de gedaante van de duif. Maar zelf denk ik dat je moet denken aan het kruis. Dat is zijn werkelijke doop. In 1 Korinthe 12 vers 12 staat er, we zijn in één geest, in één lichaam gedoopt. Het zijn Joden of Grieken, het zijn slaven of vrije, en allen zijn gedrenkt in één geest. Nou, dat woordje gedrenkt, je drenkt paarden, hè, dat heb ik wel eens gelezen, dat je paarden drenkt. Nou, de betekenis van dat woord is eigenlijk, ons is te drinken gegeven, één geest. Dus dat is het beeld dat Gods geest in ons komt, want we hebben het ingedronken. Dat is dan weer het beeld. Hè? En sommigen onder jullie waren zo vroeger, zegt Paulus, en dan bedoelt hij, jullie waren bedriegers, jullie deden onrecht enzovoort, maar jullie zijn afgewassen in de naam van de Heer Jezus, in de geest van onze God. Steeds weer opnieuw als het over wassing gaat, steeds weer opnieuw als het over dopen gaat, gaat het bij Paulus over de werking van Gods geest. Er komt geen water aan te pas. De afwassing die hen heiligde was door, ik moet even een D'tje erbij schrijven, was door de geest van God. Er staat hier het woordje afwassen. Nou, afwassen is beter reinigend dan, het is eigenlijk baden, dan gedoopt worden, gedipt worden in een beetje water. En zo wordt dat beeld hier gebruikt. Gods geest wast ons innerlijk volkomen schoon. En het wordt hier het wordt hier eigenlijk baden genoemd in plaats van dopen. Goed, we zijn bijna aan het eind. Eenheid was tot dan toe gedaan door water. Even in herinnering brengen. Het wasvat van de tabernakel gaf plaats voor de bronzen zee. En die bronzen zee die moest plaats maken voor een levengevende rivier, hè? De tempel van Ezechiël. Israël heeft ondanks de uitputtende instructies en alles wat ze ontvangen hadden, God verworpen. Ze hebben hun Messias verworpen. En tenslotte in de periode van Handelingen hebben ze ook de Heilige Geest verworpen. Tot 3 keer toe. En toen was het zover dat God zei tegen Paulus, en nu naar de natie. En toen gaf God die openbaringen en die geheimenissen die we kunnen lezen in Efeziërs. Dus dan wordt Israël tijdelijk terzijde gezet en gaat het heil naar de natie totdat, tijdelijk, let op, tijdelijk, totdat de volheid der heidenen ingaat en dan zal gans Israël gered worden. De geest die ons doopt in één lichaam is in een beeld een rivier van levend water. Het verbindt ons niet alleen met elkaar, maar het is ook de drank van ons leven. Werd er net niet gezegd, ons werd te drinken gegeven één geest. Van binnen, dat is ook weer een beeld, hè, dat God in ons woont met zijn geest. We hebben alle hetzelfde leven ontvangen, we zijn allen één. En dat is de eenheid van de geest die niet kan worden gebroken. En die hij ons opdraagt om te bewaren in de band van de vrede. En dan kunt u nog even nalezen in het gedeelte dat we net gelezen hebben in Efeze 4. Zo langzamerhand zien we dat het water verdwenen is en dat het Gods geest is. Dat kunnen we geestesdoop noemen. Maar die is niet op ons, maar in ons. Laten we het zo zeggen, we hebben het boek Handelingen gelezen, laten we het dicht doen en pas dan het boek van de Efezebrief openmaken om alle heerlijke geheimenissen van deze tijd te mogen verstaan. Tot zover.